Het is 10:00, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De meeste mensen gaan er volgend jaar iets op vooruit, behalve ouderen en alleenverdieners die modaal verdienen, blijkt uit voorlopige cijfers die in bezit zijn van RTL Nieuws. AOW'ers met een aanvullend pensioen van 10.000 euro en meer leveren 1% koopkracht in. Een echtpaar met AOW en een aanvullend pensioen van zeker 10.000 euro gaat er 1,75% op achteruit. Het hardst getroffen worden alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen. Die gaan er in koopkracht 2,75% op achteruit. Alleenstaanden met kinderen en een minimuminkomen gaan er 10% op vooruit. Voor rijke Nederlanders zullen de ingrijpende hervormingen van het kabinet Rutte anders uitpakken dan voor mensen met een kleine portemonnee. ING onderzocht de effecten van de hervorming op lange termijn voor onder meer pensioen, wonen, zorg en werk. En daaruit blijkt dat rijkere Nederlanders grotere financiële risico's lopen bij het regelen van bijvoorbeeld hun pensioen en zorg. En dat mensen met lagere inkomens weer meer tijd kwijt zijn, omdat ze langer moeten doorwerken voor hun pensioen of omdat ze als mantelzorger moeten werken. Ook de effecten van het verminderen van de hypotheekrente en ontslagvergoeding en de hervorming van pensioen en zorg zullen groot zijn. Het Rutte-beleid is wel goed voor de economie, concludeert ING. Tientallen ouders zijn naar de voorlichtingsavond gekomen in het clubhuis van hockeyclub HGC in Wassenaar. Ze laten zich bijpraten over de arrestatie van de trainer die stiekem filmde in de kleedkamers. Er is ook een aantal kinderen op de avond afgekomen. Ouders willen vooral weten of hun kind op de beelden staat en ook vragen ze zich af of de beelden zijn verspreid. Volgens het OM zijn daar geen aanwijzingen voor. Het weer. Het is bewolkt, het blijft droog en het is vannacht 10 graden. Morgen wordt het ongeveer 17 graden. Veel wolken, maar ook af en toe zon. En donderdag is het warmer en zonniger. Dit was het NOS Journaal.
De avond van NPO Radio 5. NTR Academie. Presentatie Henk van Middelaar.
Goedenavond, welkom bij de NTR Academie, het radioprogramma waar iedereen wijzer van wordt. Straks spreek ik met Abraham de Zwaan over dictaturen. Waarom steunen zoveel bevolkingsgroepen hun dictator? En welke rol speelt de afkeer van het Westen daarbij? Abraham de Zwaan komt straks met de verrassende veronderstelling. De agressie tegen het Westen wordt gevoed door schaamte. Tegen 11 bellen we met Frank Miedema. Hij is van het Utrechts Medisch Centrum in Utrecht. Universitair Medisch Centrum natuurlijk. En hij gaat ervoor pleiten dat we onze medische gegevens delen. Dat is goed voor de wetenschap en dus ook goed voor de patiënt, zal zijn betoog zijn. En we beginnen met een terugblik op 9 september 1965. Vandaag, 49 jaar geleden, maakte China zich meester van Tibet. Tibet werd een autonome regio van China, zoals dat zo aardig heet. Aan de telefoon Henk Blazer, kenner van Tibet en kenner van Boeddha. Goedenavond.
Goedenavond.
Wat betekent dat, autonome regio?
Formeel betekent het dat het een provincie is van China die nog een zekere mate van zelfbestuur heeft op bepaalde bereiken. En dus een zekere autonomie heeft van de centrale regering.
Weet u op welke gebieden ze die autonomie nog hadden?
Nou, dat hangt in de praktijk hangt dat een beetje in wijde zakken. Dat hangt er gewoon vanaf hoe goed de situatie op dat moment is. Maar in ieder geval niet geen vertegenwoordiging naar buiten toe. Niet op militair vlak. Dus dat soort cruciale zaken niet. Maar op zaken van onderwijs en noem maar op, en economie wel.
Ja. Waarom wilde China Tibet inlijven?
Ja, moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik wil in alle... Allereerst wil zeggen, Tibet is niet in 1965 bij China ingelijfd. Dat is gewoon de datum waarop formeel die Tibet Autonomous Region geïnstalleerd is. De annexatie is eerder, die ligt al in 1951.
Alleen toen hebben ze dit geformaliseerd in een autonome regio.
Dus dat is eigenlijk een bestuurlijke stap.
Ja.
En dat geeft ook een beetje aan waarom ik dit antwoord geef zoals ik het geef. Waarom, dan zou de vraag eigenlijk zijn, waarom is Tibet geannexeerd in 1951? is een vraag die heel erg lastig is te beantwoorden. Een groot deel van het probleem is dat wij van buitenaf kijken en speculeren, maar heel weinig inside informatie hebben.
Want dat deelt de partijleiding van China niet met ons?
Nee, er is geen vrije flow van informatie naar buiten toe. Het is heel moeilijk erachter te komen op basis waarvan beslissingen genomen worden, beleid gevoerd wordt. Er zit altijd een heel groot stuk speculatie in.
Ja.
Een ander groot punt van verwarring is dat de termen waarop de discussie gevoerd wordt, die zijn verschillend en die worden verschillend geïnterpreteerd. De manier waarop wij kijken naar wat er in Tibet gebeurt, wij hebben de neiging om te denken over een inval en bezetting en soms zelfs wordt genocide genoemd of het verwoesten van cultureel erfgoed. Vanuit China kijkt men daar uiteraard heel erg anders tegenaan.
Ja.
En gebruikt men ook andere termen, andere kaders. Er zit een ander beeld achter van wat China is, wat een Chinese natie voorstelt, enzovoort, enzovoort.
Ja.
Dus daar zit heel veel verwarring.
Ja. Wanneer was u voor het laatst in Tibet?
Ik ben iemand die zoveel mogelijk probeert te werken met Tibetaanse gemeenschappen die vrij zijn.
Aha.
Dus ik werk.
U hoeft niet per se naar Tibet zelf.
Klopt. Er zijn hele oude gemeenschappen in de Himalaya's te vinden waar je mee kunt werken. Er zijn ook nieuwere. Dat werkt voor wat ik wil doen gemakkelijker. Dat heeft te maken met het feit dat ik vooral geïnteresseerd ben in hun religieuze cultuur en geschiedenis.
Ja.
En bijvoorbeeld in Bhutan, in Ladakh, daar zie je het Tibetaans cultureel erfgoed wat nog vrij onverstoord en intact is, maar ook in Nepal en Europa.
Hoe is de stemming? Hebt u daar enig idee van in Tibet zelf nu? Want er is enorm verzet altijd geweest tegen de overheersing van China.
Het wisselt heel erg snel. Dus niet zo heel erg lang geleden hadden we te maken met waarschijnlijk op protest gebaseerde zelfverbrandingen. En dat is een tijd geleden vaak in het nieuws geweest. Vooral in Oost-Tibet. Als zoiets gebeurt, gaat de hele zaak dicht. Is iedereen nerveus? Worden toeristen naar buiten gebonjourd? Wetenschappers zijn sowieso al niet welkom. Als het weer even stiller is, dan kan er weer meer. En dan komen er weer veel toeristen. Dus het is heel erg wisselend. U weet, in 2008, in maart, zijn er behoorlijk wat onrusten geweest.
Ja.
En toen ging de zaak echt pot en pot dicht. Het zal toen iets te maken gehad hebben met de Olympische Spelen in Beijing.
Ja.
Het is heel erg wisselend. Het is moeilijk een pijl op te trekken.
En bovendien moeten we er rekening mee houden dat Tibet natuurlijk ook een beetje verchineest. Hè? Er wonen nu veel Chinezen ook in Tibet. Het zijn niet alleen maar de Tibetanen die daar wonen.
Ja, en dat komt een beetje terug bij uw eerdere vraag. Wat zijn echt de motieven? Wat zijn nu de motieven waarom China dat zo belangrijk vindt? Ik noem gewoon een paar dingen. Ik weet niet precies hoe die te wegen. Ik denk wat veel mensen onderschatten is het is een kwestie van identiteit, van wie wij zijn als China, het grote rijk van het midden. En op een bepaalde manier hoort Tibet, maar ook Xinjiang en allerlei andere outlying provinces, zal ik maar zeggen, horen daarbij. Daarom niet noodzakelijk iets wat heel erg rationeel is.
Nee.
Dus het is niet noodzakelijk iets wat economisch, politiek of militair veel voordeel geeft.
Ja.
Er zit ook een iets van nationale identiteit bij. Ik zal het nog wat scherper formuleren. Als je met Chinezen spreekt die verantwoordelijk zijn voor bestuur, die klagen soms. Tibet is zo duur. Er gaan zoveel middelen van China naar Tibet toe om Tibet tussen aanhalingstekens te ontwikkelen.
Ja.
En de Tibetanen worden als heel ondankbaar gezien dat ze ondanks dat toch nog zoveel problemen veroorzaakt. Je ziet dat daar een totaal ander perspectief heerst. Hè?
Ja.
Dus het is niet noodzakelijk om economisch gewin. Alhoewel er wel dingen genoemd worden zoals de rijkdom aan heel kostbare delfstoffen en de mogelijkheid om arbeid uit China te laten migreren, hè, dus om Chinezen dan het boom toe te brengen. Dat brengt, dat raakt het punt wat u noemde, dat Tibet heel sterk ver-Chineest. Hè, dat daar heel veel mensen uit China naartoe komen en zich daar vestigen. Dat wordt ook heel erg gestimuleerd. Maar allemaal dat, ieder van dit soort argumenten afzonderlijk, is niet helemaal het plaatje. Daar zit ook iets bij wat niet helemaal rationeel is, dat te maken heeft met een sentiment. Wat is dat machtige grote China eigenlijk? Hoe willen we dat?
Ja, waarschijnlijk zal het nog wel altijd een beetje gissen blijven. En op een gegeven moment is het zo geaccepteerd en er wordt er misschien niet eens meer onderzoek naar gedaan. Mag ik je heel hartelijk danken, Henk Blazer, kenner van Tibet en Boeddha. Dank je wel. Dag.
Crayon angel songs are slightly out of tune, but I'm sure I'm not to blame. Nothing's happened, but I think it will soon, so I sit here waiting for God in a train to the astral plane. Magic rings I made have turned my finger green, and my mystic roses died. Guess reality is not as it seems, so I sit here hoping for truth and a ride to the other side. Stole the only light I knew, and the darkness softly screamed. Holy visions disappeared from my view, but the angels come back and laugh in my dreams. I wonder what it means.
Dit was Judy Sill met Crayon Angels. Goh, zij is zo vroeg overleden. Maar ja, nog steeds muziek natuurlijk die het waard is om gedraaid te worden. Misschien, luisteraar, heeft u dezelfde ervaring als ik. Ik dacht dat democratie de wereld zou veroveren. Weliswaar langzaam, maar het zou gebeuren. Wat we nu zien in delen van de wereld is juist eerder een verheerlijking van autoritair leiderschap. Deze week is er in enkele universiteitssteden de Nacht van de Dictatuur. En dat is natuurlijk niet voor niks. In Tilburg is die nacht aanstaande vrijdag. En een van de gasten daar is socioloog Abraham de Zwaan. Van wie dit jaar het boek Compartimenten van het Kwaad verscheen. Een studie over dictaturen waar genocides plaatsvinden. Welkom, Abraham de Zwaan. Had u, net als ik, ook de overtuiging dat democratie de wereld al zou gaan veroveren?
Nou, je hebt de hoop natuurlijk, maar het grote moment, het prachtige moment dat de muur viel. En dat was natuurlijk ook, zoals iedereen, heel verheugd dat Hongarije en Tsjechoslowakije en Polen, die toch echt gestreden hadden voor de bevrijding van die communistische tirannie, bij ons, bij Europa, zouden komen. Dat gevoel herinner ik me heel goed.
Dat is wel een heerlijk blij gevoel.
Maar over die Sovjet-Unie, daar was ik alleen maar heel somber over. Ja. Ik herinner me dat ik zei, de wereld zal nog janken en smeken om Brezhnev. Dus dat is meegevallen.
En waarom dacht u dat?
Ja, die volkeren hebben geen week, geen dag van democratie gekend in hun hele Verenigde Staten. Het was alleen maar autoritaire of nog ergere tyrannieke regimes. En waarom zouden ze nu opeens democratisch? Dat is ook niet gebeurd. Alleen is het is niet zo erg geworden als ik vreesde.
Maar dat veronderstelt dus dat hele begrip je uit kunnen spreken, een onafhankelijke rechtspraak hebben.
En de vreedzame opeenvolging van regeerders. Want
ja,
maar de verkiezing is ook een procedure om zonder bloedvergieten nieuwe regeerders te kiezen.
Maar dat zit zo in ons DNA, zou ik bijna zeggen. Als je dat niet gewend bent, hecht je daar dus blijkbaar minder belang aan.
Dat weet ik niet. Ik denk dat er hele grote delen van de bevolking van de voormalige Sovjet-Unie ons heel erg verlangt om zich vrij te mogen uitspreken, om invloed te hebben over de regeerders die over hun leven beslissen. De afschuwelijke frustratie is dat maar alsmaar niet lukt. En het is ook niet zo, was het maar waar, dat in ons Hollands DNA de democratie zat. Het kost enige inspanning. Want om dat zo te houden, kortom, je moet waakzaam zijn als democraat, maar bovendien het veronderstelt wederzijds vertrouwen.
Ja.
Dat bijvoorbeeld een regime waar je zelf niet toe hoort en wat het bij de verkiezingen gewonnen heeft, toch, en dat is heel belangrijk, al is het door een meerderheid gekozen, de minderheidsrechten zal respecteren. Dat is een heel belangrijke kant. De mensenrechten en ook de rechten van die minderheid die deze ronde heeft verloren. En dat ze over 4 jaar nieuwe verkiezingen uitschrijven met de kans dat ze zelf weggestemd worden. Dat is een vertrouwen. Nou, dat hebben we in Nederland wel.
Ja.
Ja.
En we hebben natuurlijk een redelijke welvaart. En in Rusland, waar je over begon, daar viel die welvaart ook nog verder weg dan die al was weggevallen.
Ja, armoe en miserie.
En dat maakt waarschijnlijk ook dat je weinig vertrouwen hebt in een normale democratie.
Ja.
Ja.
Alles, tenminste daar. Maar we zijn misschien ook wel wat al te optimistisch geweest. Want we hebben een hele aantal landen bij de Europese Unie gehaald die al even min ervaring hadden met democratie als de voormalige Sovjetlanden. Ja. Landen als Roemenië, Bulgarije, Kroatië, dus straks moet Servië er ook nog bij. Allemaal landen die heel weinig democratische traditie hebben en waarvan we maar moeten hopen dat dat gaat lukken. En notabene in een land als Hongarije gaat het nu vervaarlijk mis.
Ja, daar zit meneer Orbán over.
Ja, dat is iemand die bezig is om de minderheidsrechten uit te schakelen. De pers gelijk te schakelen. Met een forse, dat is natuurlijk interessant. Hij is een rechtse, conservatieve, autoritaire partij leidt hij. Maar rechts van hem zitten echte nazi's.
Die lopen ook in uniformen, hè?
Ja, ik heb er een tijdje gewoond. Toen waren ze er ook al in met hun malle leren uniformpjes.
En molesteren mensen.
Precies. Hè, dus dat is daarmee rijst de vraag, hoeveel fascistische of fascistoïde landen kan de EU hebben zonder dat dat een wezenlijke bedreiging wordt van de democratieën?
Ik vind dit al bedreigend. U bent dus minder naïef geweest dan ik. Misschien ook omdat u socioloog bent, politicoloog.
Nou, dat weet ik niet.
Maar nou ja, ik neem aan dat die wetenschap u dan toch wel een beetje.
Ik heb mij zo vaak vergist dat ik het niet de schuld wil geven aan de sociologie of de politicologie.
Wat fascineert u in dictators?
Ik ben helemaal niet gefascineerd door dictators. Dat boek van mij gaat ook niet over dictaturen. Dat compartimenten van vernietiging. Dat gaat eigenlijk over grote massavernietiging in de 20e eeuw. Een twintigtal episodes.
Maar wel in minder totalitaire staten.
Het zijn meestal geen democratieën, al zit er wel een zwart kantje aan democratieën. Namelijk dat heel wat democratieën hebben ofwel settlers democracies. Dat zijn democratieën van mensen die zich, zoals Australië, de Verenigde Staten, of in Latijns-Amerika, van meestal Europese volkeren die zich daar gevestigd hebben. En aan de rand van zo'n samenleving woonden mensen die daar toevallig paar duizend jaar eerder waren aangekomen. En waar vaak korte metten mee gemaakt werd. Genocides hebben er plaatsgevonden tegen de inboorlingen. Ellendige slachtpartijen en knechtingen aan de rand van zo'n democratie. Dat is vrij. En een ander punt waar democratieën erg gevaar gelopen hebben, zoals trouwens alle volkeren, is als ze op het oorlogspad waren onder verre vreemde en meestal donkere volkeren. En dan gaat het erop los. Dat is eigenlijk altijd zo. Wanneer een leger zich een weg vecht tegen plaatselijke, zwakker bewapende krijgers, noemen ze dan, zoals Nederland in Aceh aan het eind van de 19e eeuw. En aan alle kanten bestookt wordt en angstig is. Maar het is veel beter bewapend natuurlijk, veel beter georganiseerd. Dus dan trekken ze toch als overwinnaars, maar getergde overwinnaars, zo'n dorp binnen. En dan gaat het dorp in brand, worden de vrouwen verkracht en de mannen afgemaakt. Ja. Dat gebeurt heel, heel vaak.
En hoe komt dat? Wat
de razernij van de overwinnaar. Is een heel typisch patroon van moorddadig. Ja. Je bent woedend als troepen, als militairen, dat je beschoten bent op een manier die je, zoals die vijand is een woestelingen zijn dat en ellendelingen die vechten op onsportieve manier. Niet zoals wij, vuren, bajonet omdraaien, aftrappen. Dus er is al de getergdheid. En dan opeens kom je in zo'n dorp. En daar weigert de burgemeester te vertellen waar de guerrilla zit. Dan raak je buiten jezelf van woede. Tegelijkertijd weet je dat je de macht overmachtig bent, de overwinnaar bent. En dan gebeurt er iets. Jacques van Doorn, een collega van mij, een socioloog, prachtig.
De man is overleden.
Prachtig over. Dat heet ontsporing van geweld. Ja. Dus het Nederlandse leger in Indonesië is dat ook overkomen. Het gebeurt strijk en zet. En vandaag kun je zien hoe dat gaat met die ISIS, in een soort overwinningsroes. Vermoorden ze op de meest gruwelijke wijze iedereen die ze die ze te pakken kunnen krijgen. En dat is een soort de overwinningsroes maakt moorddadig. Maar dat is één vorm waarin de genocide.
Zie je dan niet meer dat de mensen die je vijand zijn, dat zijn geen mensen meer dan? Of als je dat zo makkelijk kan uitmoorden?
Nou, dan het moordt makkelijker als ze niet al te herkenbaar zijn, ja.
Ze moeten anoniem zijn.
Massamoordenaars kunnen slecht tegen de aanwezigheid van dorpsgenoten die ze toevallig tegenkomen. Dan zijn ze even helemaal van slag. En kinderen, gek genoeg. Het heel vaak als een massamoordenaar ze te kwaad te krijgen, dan heeft het iets te maken met kinderen. Dan zeggen ze mensen, ze hebben zelf ook kinderen. Ja, natuurlijk nog iets, ze zijn zelf kind geweest. Dus iedereen heeft een hulpeloze periode meegemaakt.
Ja. Dus dat, en dat wordt herkend door zelfs deze brute mensen.
Ja, en dat is ontmenselijke van de tegenstander. Dat is een belangrijke manier om dat zware moordenaarswerk, want dat is het, draaglijker te maken.
Ja. En in uw boek betoogt u compartimenten van het kwaad. Betoogt u
Compartimenten van vernietiging.
Van vernietiging, sorry. In dat boek betoogt u dat je ook een samenleving moet eigenlijk, je moet ze de groepen tegen elkaar opzetten.
Ja, ja. Kijk, dat gaat eigenlijk, hoe raakt een samenleving in zo'n massamoorddadige situatie? En dan zie je toch heel vaak dat eigenlijk op alle niveaus de doelgroep, zal ik ze maar noemen, gescheiden wordt van de mensen van het regime. Ja. Van de meerderheid meestal. En dat gebeurt op alle niveaus. Op het maatschappelijk, cultureel niveau, door terug te grijpen naar oude tegenstellingen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de Friese en de Limburgers een tegenstelling zouden hebben. Dat is zo lang geleden. Maar het zou kunnen zijn dat er een briljante Limburger komt die in staat is om de oude tegenstellingen met Holland weer leven in te blazen. Dus het is ook vaak creatief werk om te proberen om zulke tegenstellingen te creëren.
Klinkt zo aardig, creatief werk.
Ja, maar het is Mladic is een Milosevic was een prachtig voorbeeld, een oude communist, die opeens in de gaten kreeg dat als hij jankerige taal uitsloeg over hoe de Serviërs te lijden hadden van de Kroaten en de Kosovaren, dan kon hij zijn aanhang enthousiasmeren. Dus je moet dat toch zien. Is een retorische. Je bent bezig te zoeken wat de mensen kan opzwepen. Zoals een komiek zou zoeken wat de mensen aan het lachen maakt.
Ja.
Dus haat oproepen is ook een creatief beroep.
Maar met een verschrikkelijk doel.
Ja, afschuwelijk. Ja. Maar je moet wel zien dat er een bepaalde gevoeligheid voor bij komt kijken die lijkt op die van zeg maar een komiek of een andere regering, maar ten kwade. Ja. Haat zaaien.
Ja.
Als het eenmaal lukt om dan het staatsmacht te veroveren en leiding te krijgen over de politie en over dan kan zo'n zeg maar genocidaal regime kan mensen in aparte woonwijken zetten, uitsluiten van scholen, verbieden om ziekenhuizen te bezoeken, dan krijg je dan een heel niveau van institutionele allerlei instellingen die gescheiden worden. En dan gebeurt er iets onheilspellends. Dan merk je dat mensen in hun dagelijks leven ook die andere groep gaan mijden. Je wil je toch niet meer gezien worden, krijg je last mee. En er wordt zoveel over gezegd, maar er zal toch een kern van waarheid in zitten. Dat, zo werkt dat. Daar kun je je ook wel iets bij voorstellen. En dan ben je gegeneerd dat je opeens gezien wordt in het café aan hetzelfde tafeltje met iemand van de andere club. En zo gaat die scheiding, wordt een scheiding der geest. Tot het...
Maar dat is ook angst. Toch, als je gezien wordt met iemand van de andere club, dan ben je misschien bang dat je eigen groep jou verstoot.
Misschien. En je geneert je ook, want dat zijn slechte en vieze mensen. Dat staat in alle kranten, dat heb je overal gehoord. Meestal is iemand die jezelf kent altijd de uitzondering.
Ja.
Goebbels heeft geloof ik ooit over Nazi-Duitsland, dat was de leider van de propaganda, die zei, elke Duitser heeft één goede Jood. Dat is ook zo. De slager op de hoek was altijd een aardige man. Zo werkt dat ook vaak, maar toch neem je afstand, ook met mensen die je misschien wel aardig vindt, uit ook een soort gêne. Je wil met zulke mensen niet gezien worden. En dan raakt dat verder verinnerlijkt. Ja. En ga je zelf.
Maar die gêne, is dat ook niet omdat ze zich misschien schamen dat ze bij een groep horen die een andere groep uitsluit? Dat je dat een ongemakkelijk gevoel geeft. En als je maar contact vermijdt, dan ga je die confrontatie niet aan. Dan kan je je ogen ervoor sluiten.
Ja. Ja, precies. Zo, schaamte, angst. Soms ook. Mensen gaan zelf geloven wat er allemaal verteld wordt. Dus ze denken ook, die mensen deugen niet. Die stelen je tasje of die doen van alles en nog wat.
En wat je nu beschrijft, dat is een patroon wat je door de hele geschiedenis heen door kan zien. Waarin, u hebt de 20e eeuw, hè? De eeuw waarin vreselijke genocides hebben plaatsgevonden. Ja. Maar dan zie je overal datzelfde patroon.
Ja, daar zitten bepaalde. Nou, je kunt natuurlijk zoeken. Mijn werk was om te kijken, zijn er patronen die min of meer overeenkomsten. In elk geval is natuurlijk zelf heel ingewikkeld. Het verschilt van elk ander geval, maar toch, dat is mijn werk, kun je regelmatigheden, patronen en wat ik dus die compartmentalisering heb genoemd, zeg maar scheiden in hokjes, in scholen en hospitalen, maar ook in de onderlinge omgang en ook in de geest, dat je als het ware een hokjesgeest krijgt. Dat is toch wel zo'n gemeenschappelijk patroon wat heel vaak voorkomt, ja.
Ja. Degene die dit in gang zetten, of we ze nou dictator noemen of een leider, dat is nu even minder interessant. Wat zijn dat voor mensen? Is daar iets in het algemeen iets over te zeggen? Want u bent ook
Er is weinig, omdat ze zijn. De moordenaars willen al niet bij de psychiater op de bank komen om zich te laten onderzoeken. Maar de aanstichters, de leiders, de Stalins en de Mao's en de Hitlers, zijn ook wat dat betreft moeilijk te doorgronden. Er is veel over ze geschreven, er is ook veel over ze bekend. Maar hoe dat klokje tikt, weten we toch niet zo
goed. Maar u bent ook een geschoold psychoanalyticus. Dus ik denk, u kunt de menselijke geest misschien een beetje proberen te doorgronden. U hebt natuurlijk niet Stalin op de bank gehad, of Hitler, of Saddam Hussein. Nee. Maar,
ik ben ook geen gediplomeerd psychoanalyticus, maar ik heb wel in die opleiding gehad. Ja.
En ik dacht misschien, nu zie je een patroon van allemaal een gemankeerde jeugd, of een over-autoritaire vader. Of...
Zoals wij allemaal hadden ze een moeilijke jeugd.
Wij allemaal. Daarom zit ik hier.
Ja, precies. Weet je wat vaak opvalt aan die mensen? Dat geldt ook voor Hitler en voor Stalin. Ze kunnen zo verdomd aardig zijn. Bijna onweerstaanbaar charmant. Dus bijna altijd hebben ze een talent om andere mensen een beetje te begrijpen. En om opeens een absoluut warmte uit te stralen.
Mm-hmm. Is dat psychopathisch?
Het is om te beginnen empathisch. Het zijn dus mensen die een gevoel hebben hoe een ander tikt.
Ja, dat is slimmig.
Want anders kom je er nooit.
Ja.
Dus ze kunnen meevoelen wat een ander voelt, maar dat leidt niet bij hun tot medelijden. Want ze hebben tegelijkertijd allemaal een ijskoude kant. Hè? Dat geldt voor al die. Maar het zijn dus niet psychopaten die verstoken zijn van elk gevoel voor wat een ander voelt.
Ja.
Ze doen er alleen wat anders mee.
Ja.
Daarin lijken ze op die loverboys of op bepaalde misdadigers. Ze zijn ook angstaanjagend. Dus de mensen in hun omgeving houden van ze. Bijvoorbeeld zoals familie Göring, bijvoorbeeld van Hitler hield. Maar iedereen is zoals de dood, want er hoeft maar dat te gebeuren, of je wordt aan een vleeshaak opgehangen. Dat gold. Stalin en Mao waren ook precies echte monsters. Maar er is het een en ander over bekend. Maar het is toch heel moeilijk om te doorgronden wat er aan de gang is.
We gaan even naar muziek luisteren. En daarna spreken we verder. En dan wil ik het heel graag met u even hebben over wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Wij dachten misschien ook, daar bloeit iets moois op. En het is niet zo.
Mi amor, que yo siento.
We luisterden naar de Colombiaanse zangeres Toto La Composina en ze zong La Sombra Negra. En u luistert naar de NTR Academie, waarin ik spreek met socioloog en schrijver Abraham de Zwaan. Ons gesprek gaat over dictaturen. En deze week vindt in een aantal universiteitssteden de nacht van de dictatuur plaats. En dat is natuurlijk niet voor niks. De pogingen van het Westen om bijvoorbeeld in het Midden-Oosten democratische staatshervorming te vestigen zijn niet gelukt. Hoe ontkan dat, dat dat allemaal niet gaat, meneer de Zwaan?
Nee, ik moet misschien de vraag anders stellen. Hoe kan het dat het soms wel gaat? Dat is dan een wonder, hè? Maar dat het niet gaat...
Je zit een pessimist tegenover de optimist.
Dat het ontaardt in zo'n totale chaos... heeft misschien iets te maken met het feit dat veel van het politiek gebeuren in het Midden-Oosten, maar ook in Noord-Afrika en grote delen van Afrika, daar is zich het coherente politieke organisatieniveau, dus zeg maar de efficiënte eenheid van politieke organisatie, is een clan. Zeg, 100.000 mensen die iemand, een leider erkennen of een bepaalde familie binnen die clan als de leiders. Hè, een beetje een soort hoeks en kabeljauwse, daar zoiets. En die clans hangen samen. Dat is een systeem van gunsten tegenover loyaliteit. En die spelen elkaar ook altijd de bal toe en komen voor elkaar op. En tegelijkertijd betekent dat je die andere clan dus nooit kan vertrouwen. Want als die aan de macht komt, krijg jij nooit een baantje. Ja. Krijg jij geen land, enzovoort. Dus het zijn redelijk coherente clans die elkaar op geen enkele manier vertrouwen en heel slecht in staat zijn. Wel goed in staat zijn om steeds wisselende bondgenootschappen te maken en steeds wisselende coalities, maar niet goed in staat om op wat langere termijn samen te werken en het enorme risico te nemen van die anderen te vertrouwen. Ja. Dat is gevaarlijk.
Bestaat daar het begrip burgerschap? Wij hebben ons te gedragen als een burger. Een geweldig voorrecht dat je dat in een democratisch land kan zijn. Maar dat houdt wel in onze staat dat je rekening houdt met de belangen van een minderheid.
Nee,
de belangen
ze zijn van een loyale clanleden. Dat is hun manier van burger zijn. Maar ik denk dat ze maar in heel beperkte mate Syriër of Irakees zijn. Omdat het steeds weer, of Afghaan, of Kazachstan, steeds weer uiteenvalt in die uitgebreide... Ja. Bloedgroepen zijn. Ze denken zelf dat ze vaaglijk verwant zijn in die clans. Zo'n soort samenhang. Dat woord burger impliceert natuurlijk al een staat. En die staten zijn nog niet effectief daar. Dat is een hoger niveau van effectieve organisatie, wat nog niet bereikt is.
En in hoeverre speelt... hoe moet ik dat nou zeggen? Die aversie tegen het Westen, tegen misschien de Westerse levensstijl, een rol bij het niet omarmen van een democratisch begrip, een democratische staat.
Nee, we hebben het nu over in het Midden-Oosten. Dat is natuurlijk één ravage. Want na de Tweede Wereldoorlog hebben ze een soort links-communisme, socialisme geprobeerd. Het Arabisch socialisme. Toen kwam dat lukte niet. Het pan-Arabisme, dat is ook niet gelukt. Het Arabisch nationalisme, dat is eigenlijk ook op niks uitgelopen. En nu komen ze, het is merkwaardig dat het nog zo lang geduurd heeft, op het briljante idee om dan maar de Koran als een soort politiek boek te gebruiken en die sharia als een soort wetboek en de islam te verheffen tot een politiek ideaal. Daar zal natuurlijk ook helemaal niks van terechtkomen, want er staat in die boeken helemaal niks waar je wat aan hebt als je een land wil besturen. Om te beginnen al niet goed hoe je het probleem oplost van verschillende groeperingen bij elkaar te brengen in een werkbare verband. Dus dat wordt allemaal ook niks, dat kun je voorspellen. Maar het is een opeenvolging van mislukkingen geweest. En dit is de laatste. Ik weet niet of ze allemaal het Westen zo haten. Iedereen die de kans krijgt, maakt dat iedereen kan.
Ja.
En de enige Arabieren die iets bereiken, zijn Arabieren die de kans kregen om in het Westen te studeren en daar een goede baan als arts of professor te hebben, dan blijkt de een na de ander blijkt briljant werk te kunnen leveren. Maar daar komt er eigenlijk allemaal niks van terecht. Dus dat is een hele treurige en droevige omstandigheid. En ik denk dat dat buitengewoon vernederend is. Het is vernederend om eigenlijk al 70 jaar er geen lor van terecht te brengen. Om telkens weer door andere bezetters en dictators van links en dan weer naar rechts te worden gemanipuleerd. En ik zie in die fundamentalistische reactie, dus dat gebruik van de Koran als een letterlijke tekst voor politieke doeleinden, een poging om de schaamte te overwinnen.
De schaamte van we hebben er niks van gebakken.
Ja, precies. Ik denk dat je dat zij het geheel met mij eens zullen zijn dat er tot nog toe eigenlijk niks van terechtgekomen is. Daar zijn die ISIS mensen.
En dan verwerp je die westerse democratie, die westerse levensstijl, alsof het ook moreel abject is, die andere stijl. Ja, dat willen we ook niet eens.
Maar zij zijn, ze hebben ook aan die islam een hele preutse interpretatie gegeven. Ze zijn voortdurend bezig met het gevaar van vrouwen en de verleidelijkheid van vrouwen. Zij zeggen over de Westen, dat zijn watjes, dat zijn mensen die doen niks anders dan maar met elkaar in bed rollen. Maar in feite denken zij altijd maar aan dat ene. Namelijk of een vrouw haar haar zichtbaar is of dat er enkel zichtbaar is. Het zijn dus door seksualiteit geobsedeerde mensen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo voor de hand liggend in de islam. Nog maar zo'n 50 of 80 jaar geleden zagen wij in het Westen juist die islam als een hele zwoele, weelderige.
Daar werden zeer exotische denkbeelden.
Ja, en prachtige kunstwerken hebben we daarover geschilderd.
Ja.
Dus, en ik denk ook dat een grote rol speelt dat in die landen in heel snel tempo jonge meisjes en vrouwen naar school gegaan zijn. Dat heeft een enorme revolutionaire werking gehad. Dat gebeurt gek genoeg toch in haast al die landen, zeker in Iran. Waarom dat gebeurt is nog een ander verhaal.
Maar welk gevolg heeft dat gehad dan?
En dat betekent dat jongetjes voor het eerst in 1000 jaar serieus moeten concurreren met meisjes op een gebied waar ze geen betere kansen hebben dan bij het proefwerk, cijfers krijgen.
Mm-hmm.
En ze weten dat de inzet van die concurrentie is diploma's, betere kansen op de arbeidsmarkt, betere kansen op de huwelijksmarkt. En voor het eerst is het niet vanzelfsprekend dat jongens en mannen superieur zijn. En elke religie die wij kennen, de christenreligie, de joodse religie, de islam, verheerlijkt de mannelijke superioriteit. U en ik hebben 200 of 300 jaar de tijd gekregen om daar ons een beetje mee te verzoenen dat die vrouwen nu eenmaal meer en meer onze gelijken worden. Maar kijk even naar de Nederlandse politiek anno 1900, wat er toen aan de gang was, toen die revolutie zich veel trager afspeelde dan nu in al die landen. En ik denk dat veel van dat fundamentalisme heel eenvoudig kan worden uitgelegd. Je pakt de Koran of de Bijbel om je dochter en je vrouw mee op de kop te slaan. Want in die Bijbel en de Koran staat geschreven dat vrouwen hun plaats moeten weten, dat ze een toontje lager moeten zingen, en dat de man geschapen is om weet ik veel wat, om de vrouw te leiden of en de vrouw moet de man gehoorzamen. Ik zie een stuk van die terugkeer naar de letter, wat zij denken dat een letterlijke interpretatie van de Koran is, als een manier om het laatste houvast te hanteren tegen de onstuitbare opkomst van vrouwen.
Houdt dat in dat ze uiteindelijk die strijd verliezen?
Ja.
Dat is optimistisch.
Ja.
He?
Maar ik ben dus, heb een ultra-feministisch geschiedsbeeld.
Vanwege de geschiedenis.
Ik denk dat... Ik weet, de vraag is waarom...
De bewijzen staan aan uw kant, zeg maar.
Waarom zouden ze... Hè, waarom zijn al die meisjes opeens naar school gegaan? Dat is ontzettend snel gegaan. Dat is iets van de laatste 30 jaar. Over de hele wereld. En we weten één ding. We weten... We hebben hele goede onderwijsstatistieken.
Ja.
We hebben nog iets. We hebben hele goede geboortestatistieken. Dat zijn de twee hele goede statistieken. Hoe meer onderwijs voor vrouwen, hoe meer kinderen, hoe minder kinderen per vrouw.
Ja.
Hoe kan dat? Maar dat is een heel sterk verband. 3 jaar meer onderwijs voor een vrouw, 1 kind minder per vrouw. Wat betekent dat? Dat moet betekenen dat die vrouwen soms nee zeggen. Dat die vrouwen opeens weten hoe ze het kindertal kunnen beperken. Dat ze ergens horen hoe dat moet met die geboortebeperking. Nou, dat horen ze niet in de klas. Maar ik denk dat het boven alles betekent dat meisjes die in die landen naar school gaan en leren lezen en schrijven, hè, dus ook het boek zelf leren lezen, gaan denken dat ze mensen zijn. Ja. En niet alleen maar wezens voor de fok en voor het werk.
Ja.
Dat is een hele ontroerende ontwikkeling.
Maar het is toch een hardnekkige macht, bedoel ik. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen geloof ik nog steeds niet hun rijbewijs halen.
Nee.
Hè?
Maar
en terwijl ze natuurlijk wel op internet zien hoe dat in andere delen van de wereld gaat.
Ja, nee, je kunt, dat is allemaal. Je kunt, dus dat gaan die oude mannen in jurken verliezen. Daar is niks aan te doen.
Dus eigenlijk is dat fundamentalisme een clash tussen de twee seksen.
Ja, ik heb het ooit genoemd de botsing der beschavingen en de strijd der geslachten. Kijk, het is natuurlijk. De werkelijkheid is veel en veel ingewikkelder.
Ja.
Dat is altijd zo. Maar in die werkelijkheid gebeurt iets waar mensen niet zo op gelet hebben. En dat is de revolutionaire uitbreiding van het onderwijs aan jongetjes, maar nu ook aan meisjes.
Ja.
En je hoeft niet zo ver te kijken. Je kunt dat in Nederland heel goed zien. Die meisjes doen dat verdraaid goed.
Ja.
En vaak, zeker op de middelbare school, beter dan de jongens. Ja, je weet waar ik het over heb.
Ja. Nog even over die schaamte.
Ja.
Dat vind ik toch wel interessant. Dat die schaamte zich vertaalt in een afwijzen van het westerse democratisch bestel en het westerse levensstijl. Wat doet dat op de lange termijn? Je kan je toch niet een leven lang schamen? Of is dat wel mogelijk?
Dat is heel goed mogelijk, ja. Ja, dat denk ik vrees van wel.
Schaamte van generatie op generatie?
Ook dat kan ook nog, ja. Natuurlijk, het is ook verschrikkelijk beschamend als je als man bedoeld bent de leiding te hebben en voorop te gaan in het gezin. En dat ontvliedt je omdat die jonge meisjes het geld verdienen en de banen krijgen. En omdat die de taal in een migratieland de taal kennen. Het is gênant om te zien dat vrouwen de macht overnemen.
Hoe hebben wij dat in Europa ervaren? He, toen begin de vorige eeuw, moet ik spreken, vrouwenkiesrecht kwam.
Ja.
Vrouwen gingen deelnemen aan het arbeidsproces.
Ja, dat is bij ons veel langzamer gegaan. Er waren ook veel mensen die daar een ideologische rechtvaardiging. Socialisten waren ervoor, liberalen waren ervoor. Maar kijk nog maar even terug naar de katholieken en de gereformeerden. Hadden en hebben het er niet zo makkelijk mee. Tot op de dag van vandaag zitten vrouwen in die kerk. Er staat een man in een jurkje die heeft het hoogste woord. Ja. En die vrouwen accepteren dat zij daar niet mogen staan. Dat is toch ook absurd.
Maar
en dat zal verdwijnen.
Ik denk wel dat het van belang is geweest dat er hier meer partijen waren. Dat die denkbeelden gedeeld konden worden.
Maar laten we het zo zeggen. Het is ook in een land als Nederland heel moeilijk geweest om te accepteren telkens weer dat vrouwen dingen konden waarvan mannen dachten dat ze niet konden. En nu is er bijna niets meer over wat vrouwen niet ook kunnen. En bijna alles kunnen ze net zo goed. Een heleboel kunnen ze beter.
Ja.
Dat is helemaal niet makkelijk. Maar wij zijn zulke verliezers, meneer de Middelaar. Wij moeten net doen alsof wij dat leuk vinden. Want anders krijgen we er last mee. U en ik mogen niet zeggen, verdorie, we hebben onze mannelijke superioriteit verloren.
Hè? En niettemin is dit toch een optimistisch einde van ons gesprek.
Ja, want ik vind het wel leuk.
Ja. En eigenlijk zegt u, heb geduld.
Nou, ja, dat die vrouwen niet tegen te houden zijn, ook in die landen, daar ben ik van overtuigd. Maar wat die dan weer gaan doen, dat weet ik niet.
Nee. Goed, dat moeten we even afwachten. Abraham Zwaan, mag ik je heel hartelijk danken. En ik noem nog één keer de titel van het boek. En nu correct, Compartimenten van Vernietiging, uitgegeven bij Prometheus.
Exact.
Begin dit jaar. Hartelijk dank.
Straks komt de regen. Berooft een man zich van het leven, of is het andersom? Geeft het leven niet meer om hem? Hij is zwart en zij is wit, of is het andersom? Hij houdt van hoe ze zich in zwart verstopt. Zij verstaat waar het om gaat. Ze kennen elkaar al zo lang. En straks komt de regen.
Eva de Roveren met het mooie lied Straks komt de regen. Het loopt tegen 11:00. Tijd in de NTR Academie voor onze vooruitblik. Morgen houdt Frank Miedema, hij is hoogleraar immunologie en decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, een lezing over het delen van onze medische gegevens. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond, meneer Miedema.
Goedenavond.
U bent voor het delen, hè? Waarom?
Ja, ik ben voor het delen. Waarom? Omdat we weten dat door studies te doen, informatie te verzamelen over patiënten, grote patiëntenaantallen daarbij te betrekken, dat we dan weten dat we daar heel veel van kunnen leren.
Ja.
En dat we met datgene wat we leren ook weer de zorg kunnen verbeteren. En dat uiteindelijk de mensen na ons, misschien heel kort, 5 jaar, maar misschien ook wel 20 jaar nadien, daar enorm veel voordeel van kunnen hebben.
En u vindt dat belangrijker dan ons recht op privacy?
Nee, dat vind ik helemaal niet. Uiteraard hebben we allemaal ons recht op privacy. En uiteraard moet je altijd, wanneer je dat soort studies doet, heel goed kijken hoe die data opgeslagen is. Hoe je dat gaat bewaken. Hoe je er gaat voor zorgen dat het keurig anoniem wordt. Maar wij vinden wel dat met onze patiënten en ook in alle academische ziekenhuizen gebeurt dat. Onze patiënten moeten en kunnen vragen van wilt u met een studie meedoen? En dan leggen we hun uit hoe we dat doen. En dan leggen we hun ook uit dat we ons stinkende best doen om die gegevens zo zorgvuldig mogelijk te bewaren, zodat er geen verkeerde dingen mee gebeuren.
Vindt u het een morele...
Beide dingen... Sorry, neemt u me niet kwaad.
Nee, ik onderbrak u. Beide zaken vindt u van belang. En ik wil u vragen, beschouwt u het eigenlijk als een burgerplicht, misschien wel een morele plicht om mee te werken?
Ik vind het moeilijk om daar ja op te zeggen, maar eigenlijk wel. Dus het lijkt een beetje op transplantatie-donorschap. Dat in sommige landen gaan mensen ervan uit dat je eigenlijk altijd je organen beschikbaar stelt, tenzij je nee gezegd hebt. In Nederland hebben we dat niet, hè. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen van wanneer we met elkaar weten dat deze manier van werken de zorg gaat verbeteren en dat de mensen na ons, ik ben nu 60, dat de mensen die de volgende generatie daar baat bij kan hebben, zou je kunnen zeggen ja, dat is wel een soort morele plicht. Maar natuurlijk, en dat geldt ook voor orgaandonaties, natuurlijk is het de opt-out en natuurlijk kun je zeggen ik wil daar niet aan meedoen, doe mij dat niet aan. En dan bent u altijd vrij om dat te zeggen. Maar het is denk ik heel belangrijk voor ons om dat toch aan de patiënten te vragen.
Nog even, meneer Miedema, nog even heel kort. Welke gegevens zijn vooral van belang?
Nou, je moet je voorstellen, wat nu op dit moment gebeurt, is dat patiënten doen mee, bewust, en die hebben ook toegestemd om in studies mee te doen, waarbij hun hele genoom, al hun erfelijke informatie, gelezen kan worden, bekend kan worden. En daarmee is er een schat aan informatie over ziektes, voorspelling van ziektes, en allerlei andere belangrijke informatie is te verkrijgen. En we weten dat natuurlijk heel erg belangrijk is. En er komt steeds meer en steeds sneller dit soort informatie beschikbaar. En dus wij leven nu in een tijd dat we ook echt zien dat we dus nu heel nuttig en ook fantastische innovaties kunnen doen op basis van dat soort informatie.
Nou, en morgen gaat u daar meer over vertellen, hè? In de universiteitsbibliotheek. De toegang is gratis. Luisteraars, u kunt naar Frank Miedema luisteren morgen over dit onderwerp. Tussen 1 en 2. Aan de Heidelberglaan op de Uithof in Utrecht. Sorry dat ik het zo kort moet houden, maar heel hartelijk dank, want u hebt uw auto denk ik stilgezet om ons te woord te kunnen staan.
Ja,
wat aardig.
De gelegenheid om dit te vertellen.
Nou, wat aardig. Hartelijk dank, Frank Miedema. Tot zover. Deze aflevering van de NTR Academie. Straks gaan onze collega's en die van de Moslimomroep verder met Dichtbij Nederland. En morgen dan zit hier collega Ben Koolster. En hij praat met Ruud Hof over IS. ISIS, zeggen we nog heel vaak. Heel graag tot dan. En voor nu nog een fijne avond.
Rijd je nog wel eens ongemerkt te hard in de bebouwde kom? Je weet toch dat je dit kunt voorkomen door vaker je snelheid te checken? Gewoon regelmatig op je snelheidsmeter kijken. Mocht je nou helemaal niet achter het stuur zitten, hè, kan natuurlijk ook, oefen het dan eens op snelheidsweter.nl. Dan maak je ook nog eens kans op een 3D geprint snelheidswetertje met je eigen hoofd erop. Ja, een snelheidsweter kent zijn snelheid beter. Daar kun je mee thuiskomen.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de concerten in het nieuwe seizoen. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.
Pap, ik ga boven op internet. En dan heb je kans dat ik porno te zien krijg. Wel zo handig als je voor die tijd even een gesprekje met me hebt. Dat ik porno niet ga verwarren met liefde of zo. Dus, klop straks even aan. Kom niet te geforceerd binnen. Hou het luchtig. Dan zie ik je zo.
Ze zeggen het waarschijnlijk niet allemaal, maar kinderen zien porno op internet. Praat daarom met je kind over seks voordat internet het doet. Kijk voor voorlichtingstips op sieren.nl.